hartelijk dank dat ik vanavond in uw midden mag zijn. En wij gaan eerst een stuk lezen uit de Heilige Schrift. Handelingen 16. Handelingen 16. En dan beginnen wij bij vers 22. Wij noemen nu Handelingen 16 vanaf vers 22. En de schare stond gezamenlijk tegen hen, dat zijn Paulus en Silas, op. En de hoofdmannen hun de kleren afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Terwijlke zulke gebod ontvangen hebben, de wierpen hen in de binnenste kerker en verzekerden hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alsof de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde, ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvlucht waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevend en viel voor Paulus en Silas neer aan de voeten. En hem buiten gebracht hebbende, zei hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En zij zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden, gij en uw huis. En ze spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich en in dezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor. En verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Tot zover. Wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is in het gedeelte dat we zojuist hebben gelezen een noodkreet. Een schreeuw om redding. Deze woorden komen uit de geschiedenis van de gevangenbewaarder in Filippi. Een man die tot ontdekking komt dat ter gelegenheid van een zware aardbeving de deuren van de gevangenis zijn opengesprongen. En natuurlijk ga je er als gevangenbewaarder vanuit dat wanneer de deuren opengesprongen zijn van een gevangenis, dat al die gevangenen de benen hebben genomen. Hij heeft gefaald. Hij is mislukt. En voor een man die opgevoed was bij de Romeinse begrippen van plicht en discipline, was er maar één uitweg mogelijk. De hand aan zichzelf slaan. Hij grijpt dan ook direct naar zijn zwaard om zich van het leven te beroven. Liever zelf met één stoot definitief een einde te maken aan zijn leven, dan straks in een gerechtelijk proces vernederd te worden en tenslotte de marteldood te moeten sterven. Maar Paulus staat er dan in vers 28. Maar Paulus. Er wordt eerst melding gemaakt van een grote aardbeving. In het Grieks staat het woordje mega, u herkent dat wel. Een mega aardbeving, daar spreekt God door, dat is duidelijk hier in dit geval. En dan komt daar de grote stem, de mega stem van Paulus. Doe uzelf geen kwaad, want we zijn allen hier. Let er nu op hoe de Heere over deze radeloze heiden waakt. Een gevangenbewaarder, die Paulus en Silas, twee lieve kinderen van de Heer, in de meest ellendige omstandigheden opgesloten heeft, om ze vooral niet te laten ontsnappen, in de diepste kerker gedouwd, de derde onderaardse etage, de diepste grot onder de grond, en daar ook nog eens een keer met hun voeten in het blok. Ze kunnen zich niet verroeren. En deze man die dat doet, blijkt samen met zijn hele gezin de tere zorg van de Heer uit te maken. Hoe laat deze geschiedenis zien hoe wij over de Heer hebben te denken? Hoe laat de Heer hier horen wat hij in het Oude Testament bij zijn eigen heilige naam gezworen heeft? Zo waarachtig als ik lees, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. En dan komt daar direct de vraag achter, u kunt dat lezen in Ezechiël, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? O huis Israëls! Hoe aangrijpend klinkt dat? De Heere noemt dus zijn huis Israëls, zijn bondsvolk, goddelozen. Hij spreekt hier zijn kinderen aan, het uitverkoren volk, als goddelozen. Waarom? Wel omdat ze zich bij de voordeur misdragen en zich tot de afgoden wenden. Die dienen ze met heel hun hart. En zo kan het vandaag ook zijn. En laten we nou allemaal, zoals we hier aanwezig zijn, ons eigen leven daarnaast leggen. Wij zijn allemaal, denk ik, geboren uit christelijke ouders. En daarom kinderen des verbonds. Zo zegt ons doopsformulier. En daarom behoren wij gedoopt te wezen. Zo staat het toch. En dat is niet niks. Want we werden voor het leven getekend met het bloed van de Heer Jezus Christus. Vastgemaakt aan onze voorhoofd. Zichtbaar gemaakt wat God belooft, namelijk dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Die gedachte alleen al. Je weet niet eens dat je bestaat. Ik was 6 weken oud toen ik gedoopt werd. Dan word je daar door je ouders binnengebracht. En dan maakt de Heere het bloed van zijn Zoon vast aan het voorhoofd van een kind. Wordt de belofte zichtbaar van de alles reinigende kracht van het bloed van Christus. Zo wordt ons dat ook in de doopsformulier voorgehouden toch. Enerzijds wijst dat water op de onreinheid onze zielen. En dat we in het Rijk van Gods niet kunnen komen tenzij we vernieuwd geboren worden. En anderzijds wijst datzelfde water op de alles reinigende kracht van het bloed van Christus. Dit volk was besneden. En ze kenden, terwijl de Heer een verbond met hen had opgericht, kenden ze feitelijk toch geen band aan de Heer. Dus een leven los van God, in het diepst van hun hart, niet anders te leven dan deze heidense gevangenbewaarder. Van God los. En nu is daar net zo plotseling als de aardbeving kwam. De schreeuw van de Heere uit de hemel door de mond van Paulus. Doe jezelf geen kwaad, want we zijn allemaal hier. En zodoende horen we wat de Heere met ons mensen voor heeft. Hij heeft geen lust in de dood van de zondaar. Niet van zijn bondsvolk Israël. En niet van deze heidense gevangenbewaarder. En dan blijkt ook dat zijn hele huis gaat delen in Gods vergevende genade. De Heere, zegt Jeremia, begeert onze dodelijke dag niet. Integendeel, hij zweert het bij zijn naam. Geen lust hebben in onze dood, maar in ons leven. Dat wil zeggen in ons behoud en in onze zaligheid. En waarom benadruk ik dit zo? Wel omdat dit uitgangspunt moet zijn van ons denken. Vertrekpunt als wij denken en spreken over de Heere. Dat hij gezworen heeft en u weet dat op mijn eed de dood staat. Maar omdat God niks hogers had, bij wie hij zweren kon, zweert hij bij zijn eigen heilige naam, staat hij voor zijn gemeente, staat hij voor ons en hij zegt, ik heb geen lust in je dood, maar in je bekering. En in je leven, want waarom zou je sterven? Spreekt de Heer. Uitgangspunt van ons spreken, als het over de Heere gaat. Denk eens aan Psalm 145. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig. En nogmaals, denk, leg je eigen visie over de Heere daar nou eens naast. Denk je nou zo over hem? Spreek je nou zo over hem? De Heer is goed en vriendelijk en weldadig. Barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan alle klaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Je kunt ook je eigen geestelijk leven hier aan toetsen. Door jezelf heel eerlijk de vraag te stellen. Wat gedacht heb ik nou over de Heer? Dat is een voornaam kenmerk van het geestelijk leven. Namelijk dat wij goede gedachten van de Heer hebben gekregen. Zodra de Heilige Geest gaat werken in je hart, krijg je goede gedachten van de Heer. Dat is onmiskenbaar in het leven van Gods genade. Zodra je ook maar enigszins besef krijgt van je eigen zondigheid, dan kun je toch niet begrijpen dat de Heer je al die jaren zo boos en zo zondig als je bent heeft willen en kunnen verdragen. Ik was zelf 25 jaar toen de Heer in mijn leven kwam. Ik zeg, Heer, u hebt me 25 jaar laten begaan. En ik kwam steeds verder bij u vandaan. En toch riep u me tot de orde. Ach dan breek je hart onder Gods onbezweken trouw die mijn val niet heeft gedoogd. Dat zingen we ook. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedoogd. Dan zijn het echte goede tierenheden van de Heere. Dat je niet vernield bent. En dat zijn barmhartigheden elke morgen nieuw zijn. Ja, maar hoe zit dat dan? De Heer is toch een heilig en een rechtvaardig God. Hij kan toch mijn zondige leven niet zomaar ongestraft laten voorbijgaan. Ik wil u wijzen op prachtige passage uit ons klassieke avondmaalsformulier. Daar lees ik: eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve zoon met de bittere en smadelijke dood des kruises. Dus alleen door zijn volkomen afbranden, eenmaal aan het kruis geschied, is er voor ons zaligheid door deze zaligmaker Jezus Christus en in deze zaligmaker Jezus Christus. Jesaja, die eeuwen tevoren leefde, die heeft al van hem geprofeteerd. Hij was al vol van hem. En dan zegt hij: ja, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze zonde heeft hij gedragen. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem, en door zijn striem is ons genezing geworden. Guido de Bray, de man van onze Nederlandse geloofsbelijders, die heeft het zo heerlijk verwoord in artikel 20. Daar zegt hij: zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon. Als hij onze zonde op hem gelegd heeft. En zegt Guido de Bray dan: heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons gevende zijn zoon in de dood door zijn zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Wat een gouden kleinood. Zo'n artikel. Vandaar ook, denk ik, dat eerste kruiswoord van Jezus. Als God zijn rechtvaardigheid tegen hem bewijst. Vandaar het eerste kruiswoord van Jezus: Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Als ze het geweten hadden, zegt Paulus, zij zouden de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar kom, we gaan weer eens naar die stokbewaarder kijken. Want we hebben niet alleen oog voor het feit dat de Heere hier met zijn genade ingrijpt in het leven van deze man. Maar we gaan ook eens letten op hoe de Heere dat nou doet. Maar Paulus riep met grote stem. Nou, dat is nou precies de wijze waarop de Heere in het leven komt van ieder zondig mensenkind. Hij komt tot ons door ons te roepen. Hij laat ons zijn stem horen. Wat prachtig dat hij die Psalm 89 liet zingen. Dat is nou precies in één vers verwoord wat vanavond over gaat. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Daar heb je het gelijk. Hoe moet ik zalig worden? Naar zijn stem horen. Naar zijn klank horen. Dan wandel ik, Heer, in het licht van het goddelijke aanschijn voort. En dan zal ik mij in uw naam al de dag verblijden. Dat gebeurt hier ook bij die stokbewaarder straks. In zijn hele gezin met vreugde. Jubelende vreugde. In dat gezin. Vanwege Gods genade. Maar we lopen niet op de zaken vooruit. Maar Paulus riep met grote stem. God komt tot ons door ons te roepen. Hij laat zijn stem horen. Dat gebeurt al in het paradijs. Toen Adam en Maninne zich uit de voeten hadden gemaakt. Omdat ze gezondigd hadden tegen de Heere. Toen ze zich voor God verborgen hielden achter de struiken. Met de bedoeling dat God ze niet zou vinden. Want dat zat erachter. Toen riep de Heere God Adam. Hè, zo staat er letterlijk. En de Heere God riep Adam. En u weet dat Adam daar staat als representant van het ganse menselijke geslacht. De Heere God riep Adam, dus hij riep het ganse menselijke geslacht. En hij riep: waar ben je? God zoekt dus de mens. Hij zoekt de mens die niet naar hem zoekt, want die mens zit verborgen achter de struik. Maar God zoekt contact. Waar ben je? Hij zoekt gemeenschap. Een gemeenschap die door Adam en Manina verbroken is. Maar hij wil al direct na de val met die gevallen mens de relatie herstellen. Door ze te roepen. Waar ben je? En zo doet de Heer het nog steeds. Hoor maar, hij roept hier bij monden van Paulus met een mega stem. Doe u zelf geen kwaad. En van Jezus lezen we ook dat hij met een grote stem geroepen heeft op de laatste dag van het loofhuttenfeest, Johannes 7. Daar lezen we, en op de laatste dag zijnde de grote dag van het feest stond Jezus op en hij riep, en dan staat er in het Grieks voor roepen, hard roepen met luider stem, zeggende, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. En dan moet ik direct denken aan het overbekende hoofdstuk Jesaja 55. Daar staat de Heere als een koopman op de markt zijn waren aan te prijzen. En dan roept hij, o, alle gij dorstige, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder prijs. Wijn en melk, hoort aandachtig naar mij en eet het goede. En laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. En dan volgen er woorden, we kunnen misschien daar straks ook nog wel wat over zeggen, die ook in mijn eigen leven heel veel betekend hebben. Neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal een eeuwig verbond met u maken en ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Met andere woorden, wie nu gehoor mag geven aan deze roepstem van Christus, die zal leven. Die wordt zalig. Dus wat moet ik doen om zalig te worden? Luisteren naar de stem van de Heer. Ons oor neig. Horen wat de geest tot de gemeente zegt. U kent alle de brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. In het boek Openbaring. En al die zeven brieven, en die staan voor de, zeg maar, de hele gemeente op aarde. Al die brieven eindigen met deze woorden en ze worden gesproken door de verhoogde Christus. Die oren heeft om te horen. Die horen, maar er staat er gebiedende wijs, die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dus uw en mijn zaligheid staat of valt met horen. Denk eens aan Psalm 81. Waarom kon dat volk het Kanaan, dat beloofd was, niet binnengaan? Maar mijn volk wilde niet naar mijn stem horen. Israël verliet mij en mijn gebod en ze verkozen andere goden. Luister. Dat doet deze gevangen bewaarder ook. Want hij luistert direct naar de opdracht van Paulus. Doe u zelf geen kwaad. Hij staat dus op het punt om zichzelf van het leven te beroven middels zijn zwaard. Doe u zelf geen kwaad. En hij doet het niet. Hij bergt zijn zwaard op. En dan moet hij eerst licht hebben om te zien hoe de situatie is. Het is een vreselijke beving geweest, een mega beving. En dan zitten die mensen daar onder de grond. Wat een chaos moet het daar niet geweest zijn, denk je dan? Begrijpelijk, alles ingestort, deuren los, enzovoort, enzovoorts. gevangenen weg. Hij beeft over zijn hele lichaam en laat zich voor de voeten van Paulus en Silas neervallen. Die misdadigers zijn voor hem nu geen misdadigers meer. Hij ligt voor hun voeten. Hij wist dat ze in de gevangenis waren gezet omdat ze de weg ter zaligheid verkonden. En juist om die reden had hij ze, zeg maar, zo veilig mogelijk, zo diep mogelijk weggestopt. En nu valt hij die mensen hier te voet. En dan neemt hij ze mee naar buiten. En dan vraagt die heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En is het antwoord van Paulus voor geen tweeërlei uitleg vatbaar. En helaas voor vele mensen uit onze reformatorische gezindte klinkt het ongelooflijk. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden, jij en je hele huis erbij. Durven wij dat nog wel te zeggen vandaag? Gelukkig dat de Schrift het zegt. En wij belijden dat Gods woord van kaf tot kaf geïnspireerd is door de Heilige Geest. Dus ook dit is een woord van God zelf. Al bezig zijnde met dit onderwerp dacht ik, Paulus, het kan toch niet anders, of jij hebt hier, toen jij je in deze situatie bevond, ook gedacht aan dat moment dat je zelf tot geloof en bekering bent gekomen. Toen was er wel niet plotseling een grote aardbeving, maar toen was er plotseling een licht van de hemel dat je omscheen. En ook jij viel op de grond en je hoorde een stem die je zelfs bij naam riep, Saul, Saul, wat vervolg je mij? En dan staat er ook dat hij bevende was. En dat hij vroeg aan de Heere, Heere, wat zal ik doen? Of wat wilt gij dat ik doen zal? Letterlijk. En u weet het, Paulus die moet dan eerst nog naar Ananias in Damascus gaan, om dan 3 dagen later te vernemen wat hij moet doen. Maar hier kan het kennelijk geen ogenblik meer wachten. En wat we daaruit ook uit kunnen leren is dit, dat geen bekering hetzelfde is. Bekering van Saulus van Tarsus is een andere als de bekering van deze stokbewaarder. Saulus van Tarsus moest eerst nog naar Ananias, 3 dagen wachten. En deze man krijgt direct te horen wat hij moet doen. God gaat met iedere zondaar zijn eigen weg. En Paulus en Silas stemmen daarin overeen. Dat is mooi. Beide zeggen ze het. Ze zeggen het in koor. Geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden. Ze waren het van harte eens. Want ze wisten het. Ik ben toch zo blij dat dit in de Bijbel staat. En dat dit juist onder deze omstandigheden hier staat. Een radeloos mens. Die op het punt staat om zichzelf van het leven te beroven. Die beeft over zijn hele lichaam. Absoluut geen enkele kennis heeft van de God van Israël. Ook weet hij echt niet wie hij zelf is. Hij is doodsbang om te vallen in de handen van zijn meedogenloze rechters. Wat moet zo'n mens doen om gered te worden? Nou, Paulus, die spreekt dan in een gebiedende wijs. Een imperatief. Geloof in de Heer Jezus Christus. En ge zult zalig worden. En dan niet alleen zaligheid voor hem persoonlijk. Maar Paulus zegt hier direct bij, gij en uw huis. Je vraagt je af, hoe kan dat huisgezin nou toch ineens hier ter sprake komen? Wat weet Paulus daar nou van? Ze zijn daar binnengebracht met opengeslagen ruggen. Ze hebben daar in een stok gelegen, in de diepste kerker. Moordonker. En hij heeft het hier over het huis. Het huisgezin, bedoelt hij daarmee? Mogelijk de slaven er ook nog bij, als hij die gehad heeft. Maar hoe komt Paulus toch ineens aan dat gezin? Nou, je begrijpt dat die grote aardbeving midden in de nacht iets vreselijks is geweest. Die aarde begon te beven. En aardbeving doet mensen, zeker ook kinderen die daar veilig in een bedje liggen te slapen, wakker schudden. Dat staat ook van deze man, dat hij wakker schrok. Van die beving. Wat gebeurt er? En die vliegt naar de gevangenis. Want daar is hij verantwoordelijk voor. Maar zijn vrouw is natuurlijk net zo hard uit bed gestoven. En die kindertjes even zo. En nu staan moeder en de kindertjes achter pa. Ik denk dat Paulus ze zo even ziet staan. Want hij nam ze mee naar buiten, nietwaar? Ik moest denken aan tijd van vroeger, dat mijn ouders nog leefden. Ik weet nog heel goed hoe wij vroeger als kinderen, als het 's nachts begon te onweren, te bliksemen en te donderen, dat als kinderen uit ons bedjes vlogen en naar beneden. En er zaten pa en ma beneden en wij zaten onder de tafel. En we mochten niks zeggen, want de Heere sprak. En pas als het onweer weg was, dan mochten we weer naar bed. Nou, zo stel ik me dat voor, dat hier die kinderen en die vrouw achter die man hebben gestaan, slaapdronken, in hun pyjamaatjes. U weet hoe Paulus ertoe gekomen is om naar Filippi te gaan. Hij was in Azië, klein Azië. En dan droomt hij. En dan ziet hij in een droom een Macedonisch man. En die wenkt: kom over en help ons. Zo zijn er al heel wat dominees uit de gemeente vertrokken. Kom over en help ons. Maar nu kijkt hij die man, die in zijn droom gezien heeft, recht in zijn ogen, daar staat hij. Hier staat nu de Europeaan, die hem 's nachts om hulp riep. En dan kijkt hij over deze man de verdere toekomst in. Ziet hij die kindertjes. En ziet hij de kleinkinderen. En ziet hij de achterkleinkinderen. Paulus heeft achter deze man heel Europa gezien. Zag hij ook Barneveld en omgeving. Maar hoe bereik ik die nou allemaal? Wel. Het heeft nog 2000 jaar geduurd voordat dit allemaal er was, hè? Ja. Voor ons is het niet zo moeilijk. Hoe bereik je ze allemaal? Wel, de schrift geeft er een heel eenvoudig antwoord op. Hoe zullen ze geloven zonder die hen predikt? Daar komt weer die stem. De stem van de Heere. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons heen smeekt. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is evangeliebediening. Alsof God door ons heen smeekt. Laat je met God verzoenen. En zo worden vijanden met God verzoend. Door de dood van zijn zoon. Kijk eens wat hier gebeurt. Wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus en gezult zalig worden. En dan staat er: en ze spraken tot hem het woord des Heeren. En tot allen die in zijn huis waren. Zo kan dus de zaligheid niet alleen aan hem, maar ook aan zijn vrouw en kinderen. En mogelijk ook de slaven die daar geleefd hebben geld. En wat blijkt nou? Als hij dat woord des Heeren gepredikt heeft, dan komen ze allen tot het geloof. Hij wordt terstond gedoopt. En al de zijnen. En dat is, dat weet u, de doop geweest in de naam van de Heer Jezus Christus tot vergeving van zonden. Het is nog niet zo lang geleden, toen, dat Petrus stond te preken vol van de Heilige Geest in Jeruzalem. En dat hij tegen al die Joden zeiden die daar samengekomen waren. En u komt de belofte toe. En uw kinderen. Beloften zijn eerst voor het volk van Israël. En hun kinderen. Maar dan ook. En allen die daar verre zijn. Dat zijn de heiden. Zovelen. Dat is de ruimte. Als er de Heer onze God, en nou weet u het al, toe roepen zal, dan komt die stem weer terug. Iedere keer weer. Zo gaat het. En dat zie je hier gebeuren, nietwaar? Deze man wordt toegeroepen met zijn vrouw en met zijn kinderen. Belofte komen vader en moeder en kinderen toe. En dan hoeven wij niet te vragen of het allemaal wel echt geweest is. De vrucht was er daar. Boom wordt aan de vrucht gekend. Hij nam hen tot zich in diezelfde uren 's nachts en wies hen van de striemen. Voordat deze man zelf gewassen werd van al zijn vuile zonden. Door de doop in de naam van de Heer Jezus Christus. Heeft deze man eerst Paulus en Silas gewassen. Die daar met opengeslagen ruggen de hele nacht over in die vunzige kerker hadden doorgebracht. Maar de verschil niet waar. Eerst heeft hij ze opgesloten daar in dat diepste hol beneden. In verzekerde bewaring. Hij moest er zeker van zijn dat ze niet ontsnappen konden. Want zij waren de grootste misdadigers daar in die kerker. Met haar voeten in het blok nog eens een keer extra. En nu wast hij ze. En het woord wassen wat hier gebruikt wordt. Betekent dat hij ze helemaal heeft gewassen. Wat is genade toch iets heerlijks? Het verandert je helemaal. Het maakt je van een vijand tot een vriend. En van een hater tot een liefhebber. En dat geldt niet alleen in je relatie tot de Heere, maar dat geldt ook in je relatie tot je naast. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Ja, en je naast als jezelf. En dan wordt dat hele gezin gedoopt. tot vergeving van zonden. En als die doopbediening heeft plaatsgevonden, dan neemt deze gevangen bewaarder Paulus en Silas mee naar zijn huis. En dan zet hij zijn maaltijd voor. En dan lezen we. En hij verheugde zich dat hij met heel zijn huis aan God gelovig was geworden. Dit is nou verheugd zijn in God. Naar waarde nooit te danken. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken, verheugd in God naar waarde nooit te danken. En dat is wel mooi, hier staat hij dat hij gelovig geworden was. En nou blijkt uit de Griekse taal hier dat dat een blijvende aangelegenheid was. Wat hier staat, dat is iets dat blijft. U hebt misschien wel eens gehoord van het Bijbelcommentaar van Deksel, die grote delen. En dat sloeg ik er ook nog even op na. En daar las ik dit. Paulus en Silas weten ook dat zij niet anders dan door het geloof in de Heer Jezus Christus zalig zijn geworden. Ze weten het, een cipier van de gevangenis in Filippi, een zelfmoordenaar van wie het zwaard uit de hand is gevallen, is niet te ver afgeweken, niet te diep gezonken, om met de ganse menigte van zondaars te geloven, om met een Silas, om met een Paulus, die tevoren een lasteraar, een vervolger en versmader van Christus was, een parel te zijn aan de kroon van de middelaar, en daarom geen bedenkelijke vragen gedaan, geen achterdochtig verhoor ingesteld, geen enkele voorwaarde opgelegd. Tot zover het commentaar van Deksel. Wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Amen.